Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project XFI podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter in jouw favoriete podcast app. MVO Nederland wil naar nieuwe economie. Economie die op nieuwe of op meerdere waarden is gebaseerd dan alleen financiële waarden. En daarvoor lanceerde zij afgelopen januari de NEX, een nieuwe index waarmee gemeten wordt hoe duurzaam Nederland is. Er kwam 12,1% uit Maria van der Heijden. Dat is een interessante manier van kijken, denk ik. Jij bent directeur hier van MVO Nederland. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen?
Ja, graag. Zeker interessant. Wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat de economie op andere waarden beoordeeld en gewaardeerd wordt. Als je nu kijkt naar de huidige economie, dan is die sterk vanuit financiële waarden gedomineerd. Terwijl uiteindelijk de grenzen zitten bij de planeet en bij de mensen. En dat zijn eigenlijk de bronnen die de limitering aangeven voor wat we economisch gezien kunnen. En dat betekent eigenlijk ook dat je die waarden van mens en milieu verdisconteert in de index. En om die reden hebben we een nieuwe index gepresenteerd. De nieuwe economie-index, de NEX, die is op dit moment 12,1%. En we streven ernaar om die te laten groeien naar 100%.
Ja, en eerst naar 20% dacht ik in 2025.
Ja, we hebben een tussenstap gezet, want je kan wel zeggen 100%, maar dat duurt natuurlijk wel even. Dus we hebben gezegd 2025 is wat ons betreft het jaar waarin er een kantelpunt gerealiseerd moet worden. En dat betekent dat we dan 20% nieuwe economie hebben. Dus dat de index van de Nederlandse economie bestaat uit de nieuwe economie-index. Van 20%. Nou, die is nu 12,1%, dus we hebben nog wat te doen. En dan heb je, zeg maar, op de redelijk korte termijn, en dan hebben we het over 4 jaar, een mooie stip aan de horizon waar we met elkaar aan kunnen werken. En met elkaar betekent eigenlijk dat wij bedrijven en ondernemers aansporen om sneller te verduurzamen.
Ja, want ik wil dus ook wat dieper erop ingaan op de categorieën ook, want het bestaat uit verschillende pijlers, et cetera.
Ja.
Maar eerst was ik ook wel even benieuwd, jullie naam MVO Nederland, dat staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus ja. Dat is denk ik veel gericht op bedrijven dan ook?
Ja, de maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus het gaat over ondernemerschap en daarin je aandeel nemen in relatie tot mens en milieu, de maatschappij. En dat je je gelegen laat liggen aan je impact op die maatschappij. Eigenlijk is onze stelling, geen enkele onderneming kan er alleen maar zijn voor zichzelf. Dus je bent bezig met werkgelegenheid creëren. Je bent bezig om een oplossing die er is in die maatschappij, om daar ten dienste van te staan. En dat kan met een product zijn, maar dat kan ook met dienstverlening zijn. Dus hoezo zou je als onderneming je niets gelegen laten liggen aan die maatschappelijke context waarbinnen je opereert? En dat is eigenlijk waar wij, 15 jaar geleden voor opgericht zijn. En waar we elke dag nog met heel veel passie en plezier aan werken. Want we hebben toch met elkaar een economie gecreëerd die heel erg vanuit die financiële cijfers, gedomineerd wordt. Nou, daar willen wij een kentering in brengen.
Ja, want dat is een beetje dat Anglo-Saxische denken volgens mij. Waarin het eigenlijk veel draait om aandeelhouderswaarde creëren.
Ja.
En jullie zeggen dan eigenlijk dat een bedrijf vooral moet kijken naar zijn stakeholders.
Ja. Ja, multi-stakeholders, zoals het dan zo mooi heet. Dus aandeelhouderswaarde is absoluut relevant. Dat je nadenkt over, wat is je investering en hoe rendeert die, op de lange termijn. Maar wat aandeelhouderswaarde ook wel, en dat is een groot nadeel in zich heeft, is dat mensen heel erg op de korte termijn focussen. En met kwartaalcijfers. Een aantal grote bedrijven in Nederland heeft dat ook inmiddels afgeschaft, omdat die kwartaalcijfers eigenlijk een hele korte termijn cycli in zich hebben die ongezond is. Als bedrijf moet je je eigenlijk veel meer op de lange termijn richten. En daarin betekent het ook dat je dus andere waarden gaat toekennen aan wat is je impact op die maatschappij en heel specifiek op milieu en op mensen.
Ja, En dat is toch wel een andere manier van denken, denk ik ook.
Ja, het is een andere manier van denken, een andere manier van kijken en leidt, als het goed is, tot een andere manier van handelen. En daar gaat het ons eigenlijk over. Het wordt heel veel over duurzaamheid gesproken, maar als wij kijken naar die NEX, 12,1%, dan moet je toch ook zeggen dat het toch nog wel wat laag is, als je de ambitie hebt dat ieder bedrijf een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Dus ieder bedrijf heeft er een paragraaf over, zou je kunnen zeggen. Maar vertaalt zich dat ook naar concrete impact? En laat ze dat zien in hun resultatenrekening?
Ja, en daar is die meetbaarheid natuurlijk ook heel belangrijk in.
Klopt.
Hoe ben jij hier zelf in verzeld geraakt? Want meestal zie je toch wel bij mensen die veel met duurzaamheid hebben, dat daar bepaalde zaken aan vooraf zijn gegaan.
Ik ben zelf enorm gepassioneerd om gewoon de wereld een stukje beter achter te laten dan die op dit moment is. Ik vind dat we echt de grenzen van de groei bereikt hebben. Ik ben zelf in 2006 al gestart met een sociale onderneming. Heb die opgezet in 2007 en groot gemaakt. En zo ben ik ook in het netwerk van MVO Nederland terechtgekomen. Altijd wat meer vanaf de zijlijn de beweging, zeg maar, omarmd en ondersteund. En ook partner al jarenlang vanuit Women on Wings. Dat is de organisatie die ik mede opgezet heb. Zijn we altijd partner geweest, maar op een gegeven moment was er een vacature en toen ben ik benaderd om in gesprek te gaan. En toen hebben we, ik vond het heel eervol om deze beweging, zeg maar wat ik zelf een aantal jaren gedaan heb, om die beweging te versterken vanuit ondernemerschap en dat verder te versnellen met veel meer bedrijven.
Ja, want jullie zijn een activistische organisatie dan ook een soort van? Of?
MVO Nederland heeft echt het doel om die nieuwe economie te versnellen. En daarin zijn we zo activistisch als mogelijk. We hebben een netwerk van 2000 bedrijven. Dus wij zijn echt een beweging. En met die bedrijven versnellen we. En wat wij wel heel belangrijk vinden is om alles wat wij doen, zeg maar, met die ondernemers ook af te stemmen. Wij zijn een beweging van koplopers en brengen dus het geluid naar buiten van dat het sneller kan. Dat laten die bedrijven namelijk zien in ons netwerk, maar dat het ook sneller moet. We hebben een klimaatakkoord afgesproken 4 jaar geleden. We hebben Sustainable Development Goals afgesproken 4 jaar geleden. En als we nu heel concreet meten wat is de voortgang in die 4 jaar, dan is dat eigenlijk helemaal niet zoveel. En nee, dat is best bedroevend. En dan moet je op een gegeven moment activistischer worden. Want nogmaals, wij staan er wel voor om die vooruitgang naar die nieuwe economie echt concreet te maken.
Ja, en als je dan over die 2000 bedrijven hebt, zijn dat vooral kleine ondernemers, MKB'ers of grote corporates ook, of allemaal?
Nou, het is eigenlijk een vertegenwoordiging, zou je kunnen zeggen, van het bedrijfsleven als je kijkt naar Nederland. Kijk, in Nederland hebben we nog geen 500 bedrijven die met meer dan 500 medewerkers werken. Nou, bij ons grote bedrijfnetwerk vertegenwoordigt ongeveer 1 miljoen medewerkers. En dat zijn 100 bedrijven. Dus als je kijkt naar de kleinere bedrijven, 1 tot 10 medewerkers, dan zijn dat er 1500 in ons netwerk van die 2000. Maar wij zitten eigenlijk oververtegenwoordigd bij de grote bedrijven, als je kijkt procentueel, maar ook bij de, zeg maar, de 50-plus en de 100-plus bedrijven. Dus je moet eigenlijk kijken naar, we hebben geloof ik 1,8 miljoen bedrijven inmiddels in Nederland, als je alle ZZP'ers ook meetelt.
Oh ja.
En dat zijn er ongeveer 1 miljoen. Ja, die zijn ook vertegenwoordigd bij MVO Nederland. Dus we zijn een soort dwarsdoorsnede van het bedrijfsleven. Alleen de aard van onze partners, dat zijn allemaal partners die gaan voor die nieuwe economie. Die dus bezig zijn met die sociale en duurzame agenda.
Ja. En al die verschillende soorten bedrijven, dus van klein tot groot, die kunnen allemaal hun bijdrage leveren om die nieuwe economie werkelijkheid te laten worden.
Ja, ja. Wij denken dat grote bedrijven heel veel impact hebben, omdat zij natuurlijk veel omzetten en met veel mensen werken. Maar je ziet heel veel kleine bedrijven, dat zijn vaak de disruptives die met nieuwe ideeën komen.
Ja.
Die eigenlijk iets nieuws in de markt zetten, zoals ik dat zelf ook ooit met Women on Wings heb gedaan. Maar zo hebben wij heel veel partners in ons netwerk. Ja. Dus die laten zien dat het anders kan. Sociaal ondernemers die vanuit impact starten met ondernemen. Die dus echt verschil willen maken. En wat wij eigenlijk willen is dat we ook die parels verbinden met die grote bedrijven. Want dat is vaak het punt, hè, dat de grote uitdaging voor disruptives, mensen die vanuit impact starten, ondernemers, hoe schaal je op? En dan heb je vaak ook de grote bedrijven nodig, die maken dat makkelijker, doordat die met jou gaan samenwerken.
Ja.
En bijvoorbeeld gaan inkopen bij je. Nou, en eigenlijk brengen wij al dat soort partijen bij elkaar. Dat noemen we matchmaker. Waarin de een een uitdaging heeft en de ander een oplossing. En die ondernemers brengen we bij elkaar, waardoor ze gezamenlijk die nieuwe economie kunnen versnellen.
Ja, is een mooi voorbeeld daarvan dan ook de vegetarische slager, die is overgenomen door Unilever?
Ja. Heel mooi voorbeeld. Ja. Dus vegetarische slager is natuurlijk als een disruptief begonnen. Hè, met best wel een spannende naam alleen al. Hè. Slager. En dan denk je direct, hoezo vegetarisch? Maar dat kan dus. En inmiddels hebben zij een heel interessant marktaandeel gewonnen in die vegetarische markt. Worden dus interessant voor een Unilever. Want die weten zelf ook wel dat dat de toekomst is. En die kunnen met zo'n bedrijf nieuwe markt, zeg maar, ontwikkelen. Maar ze hebben wel vanaf het begin de afspraak gemaakt dat het merk vegetarische slager blijft bestaan. Omdat zij ook wel weten dat als ze dat helemaal incorporeren in hun eigen bedrijf, dat mogelijk de innovatie en de versnelling eraf gaat. Omdat je natuurlijk in grote corporates weer met andere regels te maken hebt.
Ja, want het moet natuurlijk niet zo zijn dat vervolgens het woordje vegetarisch wegvalt en dat Unilever een leuk marktaandeel overpakt. Ja. Dus dat moet
Ze hebben echt jaren, ik denk al 15 jaar geleden, Ben & Jerry's overgenomen. Dat is natuurlijk ook nog steeds een merk. Dus zij laten ook wel merken bestaan die, zeg maar, toegevoegde waarde hebben in hun portfolio van activiteiten.
Ja, je had het natuurlijk net ook over die kwartaalcijfers. Paul Polman, die daar natuurlijk nu niet meer CEO is, maar wel lang geweest. Die was natuurlijk ook een van de eerste die kwartaalcijfers afschafte.
Ja, klopt.
Dus dat is misschien ook wel in hetzelfde spectrum om gewoon duurzamer te denken.
Zeker.
Maar dat brengt me wel. Jij zei net al iets over die Sustainable Development Goals. Als je het nou over jullie nieuwe economie hebt, we hebben natuurlijk ook het Parijsakkoord, dat draait alleen om klimaat. Duurzaamheid en klimaat worden ook vaak in één lijn genoemd, terwijl duurzaamheid natuurlijk veel groter is en maatschappelijk verantwoord ondernemen ook veel groter is dan alleen het klimaat.
Ja, zeker.
Wat zijn dan de pijlers waar jullie je op richten?
Nou, we hebben eigenlijk 7 pijlers en die 7 pijlers tellen op tot dat gemiddelde percentage van 12,1%. Dat is de eerste is nieuwe rijkdom en die definiëren wij eigenlijk als rijkdom die gebaseerd is op andere waarden dan alleen financiële. Dus waar die maatschappelijke impact in zit. Biodiversiteit is een van de pijlers. Dat betekent eigenlijk dat bedrijven zich ook gewaar zijn van hun rol op impact op de natuur. Met bedrijfsterreinen, maar ook met daken, met vergroening in panden, maar zelfs in hun keten. Ketentransparantie. Dus zorg dat je weet waar je je spullen vandaan haalt en ook waar je spullen naartoe gaan en dat je daar zo transparant mogelijk over bent. Dat is de derde. Diversiteit en inclusie. En dat is eigenlijk meer de menskant. Laten we zorgen dat iedereen mee kan doen en dat we geen mensen apart hebben staan. De vierde is inderdaad, ik spiek even, is echte prijzen. Dus laten we zorgen dat we echte prijzen hebben in de zin van waar, zeg maar, mens en milieu ook in verdisconteerd is. Dus als je kijkt naar CO2-uitstoot, heeft dat nog steeds geen prijs, waarvan wij eigenlijk zeggen van daar heb je een beprijzing voor nodig. De vijfde is de groene energie, hè, de nieuwe energievormen, dus wind en zon als energie. Vorm gebruiken in plaats van de oude fossiele energie. En dan hebben we circulaire economie. En dat is eigenlijk alle grondstoffen hergebruiken. En zorgen dat we dat afval echt weer grondstof is en dat we zo min mogelijk uit de aarde hoeven te halen. Want die grondstoffen die raken zo langzamerhand op en uitgeput.
Ja.
Volgens mij heb ik ze dan alles even gehad.
Ja, nou anders, het geeft in ieder geval een mooi beeld over hoe breed duurzaamheid is.
Ja.
En dat er toch ook heel veel verschillen zitten, ook in een circulaire economie en een energietransitie, wat wel weer raakvlak heeft natuurlijk met elkaar.
Ja.
Maar het is denk ik wel leuk om eens in te gaan, want jij noemde net al nieuwe rijkdom. Dan zit ik toch wel te denken van ja, wat houdt het dan precies in? En met name ook van hoe meet je dat? Want als jij deze 7 categorieën bij elkaar optelt en daar gaat een wegingsfactor overheen, neem ik aan, dan kom je tot die 12,1% uit.
Ja, klopt. Ja, die nieuwe rijkdom, hebben we heel erg gekeken naar van hoe rapporteren bedrijven nu op hun maatschappelijke impact. Dus wat laten ze zien concreet, hoe zij zeg maar werken aan dat thema. En dat valt best nog wel tegen, want 9 van de 10 bedrijven rapporteren daar gewoon niet over. Dus die hebben misschien wel een maatschappelijke paragraaf waarin ze zeggen, een van de makkelijkste dingen vind ik vaak is dat bedrijven zeg maar goed bedoeld hè, zaken doen die eigenlijk naast hun kernactiviteit staan.
Ja.
Dus je bent een bouwbedrijf en je gaat 1 keer per jaar ga je de speeltuin met z'n allen opknappen.
Ja.
Nou, best leuk. Maar waar het bij ons om gaat is dat je maatschappelijk verantwoord onderneming terugbrengt in de kern van je organisatie. Dus als jij een bouwbedrijf bent, hoe kijk je dan naar de inkoop van de materialen? Hoe kijk je naar hoe jij zeg maar sowieso je bouwproject doet? Hoe zorg je dat je in je offertes, je duurzaamheid zeg maar een plek geeft? Hoe kijk je naar je sociale impact? Hoe kijk je naar diversiteit en inclusie in je bedrijf? Maar ook hoe toets je daar toeleveranciers op? Dus een bedrijf, zoals wij er in ieder geval naar kijken, moet echt naar de kern van zijn activiteiten. En dan, zeg maar, aan de hand van deze 7 thema's, kijken van hoe doen wij dat? Kopen we energiegroen in? Wat doen we aan biodiversiteit? En de bouwsector zelf zegt bijvoorbeeld al dat zij, als zij daar veel strakker op gaan sturen, dat ze bijvoorbeeld 25% minder materialen in kunnen kopen. Nou, alleen daar al zit een enorme winst in. Dus wat we ook doen is niet alleen op individueel bedrijfsniveau kijken van hoe werk je aan die 7 thema's, maar ook, we doen dat ook samen met sectoren. Dus zo'n bouwsector of een chemiesector of agri en food. Of we hebben bijvoorbeeld een netwerk zorg, daar zitten heel veel ziekenhuizen bij. Wat doen die in de bedrijfsvoering? In de zorgsector wordt ook voor 60 miljard ingekocht per jaar. Wat doen zij aan de zeg maar ook in de inkoop aan verduurzaming? Dus ieder bedrijf, iedere organisatie kan ongelooflijk veel winst boeken op dit soort thema's.
Ja, want waar je over begon is eigenlijk een beetje dat filantropie model.
Ja.
Dus eerst veel geld verdienen, vervolgens
en dan
een beetje
doen.
Teruggeven. En dat is eigenlijk waar mijn podcast ook veel om draait en waar jullie organisatie denk ik ook heel erg om draait, is om die twee juist te gaan integreren met elkaar, zodat we minder filantropie nodig hebben.
Ja.
En als de filantropie nog wel nodig is, dat gewoon een tweede erbij wordt.
Ja.
Maar dan ga je ook veel minder denken in dat aandeelhouderswaarde creëren, maar juist ook meer naar dat stakeholdermodel vanzelf toe eigenlijk. Hè?
Precies, ja.
En is dat dan ook belangrijk? Want wat je vaak natuurlijk ook hoort, zeker in CO2-discussies, als wij dat in ons eentje gaan doen, dan prijzen we onszelf de markt uit. Is dat dan ook iets waar je op focust als je zegt, we doen het voor hele sectoren?
Ja, dat is absoluut waar. Wij hebben ook, we hebben eigenlijk 4 versnellers als MVO Nederland. Dat is dat we een businessagenda maken en dan laten zien waar staan we op die 7 thema's. Dus dat is de stand van het land, die nieuwe economieindex, die NEX. Dat is 1, wat we doen als MVO Nederland. 2 is dat we innovatieprojecten doen met bedrijven en eigenlijk kijken van waar is innovatie mogelijk, waar kunnen we echt meters maken met elkaar om te versnellen. 3 is dat we dat matchmaken doen, dus dat opschalen, bedrijven aan elkaar koppelen, waardoor die versnelling ook groeit. En 4, en dat is eigenlijk antwoord op je vraag, is die lobby en die agenda naar de overheid om te zorgen dat we het systeem met z'n allen veranderen. Want als jij koploper bent en jij betaalt veel belasting op arbeid en weinig belasting of geen belasting op CO2-uitstoot, dan ben je eigenlijk in het nadeel in het speelveld in de economie. Dus hoe lang hou jij dat vol? En dat is natuurlijk wat met name disruptives en koplopers zeggen. Van ja, dat speelveld moet ook veranderen. Dus ook het belastingssysteem zal er anders uit moeten gaan zien om aantrekkelijk te zijn voor die nieuwe economie. Dus eigenlijk hangt dat allemaal met elkaar samen.
Ja, want de mensen die goed doen worden eigenlijk vaak niet beloond, maar eigenlijk eerder tegengewerkt door de huidige wetgeving.
Ja. En dus is het verdienmodel voor sociaal ondernemers en bedrijven die zeg maar de impact focus hebben, is vaak een lastiger verdienmodel. Dus wij pleiten er heel erg voor dat we ook naar dit soort randvoorwaarden kijken. En die moeten in het systeem aangepast worden om die hele economie, zeg maar, te veranderen.
Ja, ja, ik heb hier ook uitgebreid over gesproken met Adriaan de Groot van de True Price Foundation.
Ja. Ja.
Die daar heel erg mee bezig is. En die had zelf ook een keer een golfslaggenerator gemaakt. En die zei, ja, heel raar, dat ding werkte goed, maar het leverde geen geld op omdat het veel te duur was. En toen is hij gaan kijken naar de economie.
Ja.
Hoe, eigenlijk...
Nou, wij werken ook samen met True Price. En ik denk dat zij inderdaad zo'n koploper zijn die laten zien dat op impact meten super relevant is. En dat dat betekent dat er ook dat er wat anders moet gebeuren. En dat je dus naast dat je dat, zeg maar, dat model uitwerkt, hè, wat zij doen rond impact meten, dat dat veel meer verdisconteerd wordt in de bedrijfsvoering van alle bedrijven. En daar heb je de overheid natuurlijk ook bij nodig.
Ja.
Het hele belastingssysteem.
En dat vind ik wel een interessante, want jullie zijn natuurlijk een activistische organisatie die vooral naar bedrijven kijkt.
Ja.
In hoeverre vind je dat die verantwoordelijkheid zelf bij bedrijven ligt of juist naar de overheid verschoven?
Nou, bedrijven kunnen laten zien dat het kan. Kijk, collectief, en dat is inclusief de overheid, hebben we natuurlijk afspraken over dat het gewoon moet. We hebben niet voor niets een klimaatakkoord met z'n allen wereldwijd getekend in Parijs. En we hebben hele concrete afspraken over klimaat en circulaire economie in Nederland gemaakt. Dus dat betekent dat we daarna moeten handelen. En dat betekent ook dat we moeten kijken naar het belastingssysteem wat we hebben, wat eigenlijk nog gebaseerd is op die oude economie. Dus bedrijven kunnen niet zonder een overheid die daarin mee acteert. Dus wij zijn het netwerk van bedrijven. Wij laten zien dat bedrijven hun bijdrage leveren. En wij spreken de overheid er ook op aan. En daarin werken we overigens ook samen met de overheid om te zorgen dat wij aan de hand van ervaringen van koplopers duidelijk maken hoe dat systeem veranderd moet worden.
Ja, zodat je eigenlijk op de golf mee kan varen in plaats van dat je er tegenin moet zwemmen.
Precies.
En een van de dingen die ik daar wel hoorde, want een van die pijlers die je net ook noemde van die 7, dat is echte prijzen.
Ja.
En toen begreep ik dat wij daar als Nederland best wel goed in scoren ook.
Ja, en dat komt omdat de overheid met name in milieuheffingen eigenlijk al redelijk wat doet. Dus dat is die 17,2%. Dus dat haalt zelfs dat gemiddelde van die 7 factoren nog iets omhoog. En dat verbaasde mij ook, want ik dacht echte prijzen, dat is tussen de 0 en de 1%.
Ja.
Gebaseerd op true price.
Ja. He,
dat principe van hebben we nou de echte prijzen, als je kijkt naar de belasting op mensen en milieu. Als je kijkt naar helemaal het gemiddelde, zeg maar, wat we aan prijsvorming doen in Nederland, dan zitten er met milieubelastingen, accijnzen op benzine en diesel, dat zijn gewoon milieuheffingen, heeft de overheid eigenlijk in het belastingssysteem dat al verdisconteerd. En vandaar dat dat op 17,2% zit.
Oké. En stel nou iedereen zou naar de True Price Foundation gaan, alle bedrijven in Nederland, en die laten hun echte prijzen doorrekenen en die gaan dat ook netjes op basis van die prijzen de producten in de winkel leggen.
Ja.
Gaat dat percentage van die 17% die jij net noemde, gaat die dan ook naar 100%?
Ja, of is dat, dan gaat die naar 100%.
Ja, dus dat maakt niet uit of dat vanuit overheidswegen afgedwongen wordt of dat bedrijven dat zelf doen.
Nou, kijk, dan heb je een ongelijk speelveld.
Ja.
Die bedrijven gaan dat pas doen als zij dat met elkaar collectief zouden kunnen afspreken.
Ja.
En op het moment dat we in belastingen en in wetgeving prikkels hebben waardoor je een nadeel hebt als je dat doet, dat is natuurlijk het punt. Kijk, wij zouden gewoon meer moeten betalen voor ons voedsel bijvoorbeeld. We hebben in Nederland betaald heel weinig voor voedsel. Dan kan je zeggen, nou, dat is heel aantrekkelijk, maar dat komt omdat in voedsel heel veel kosten niet verdisconteerd zijn. Dus wij betalen geen echte prijs voor een product aan een boer in Afrika of Zuid-Amerika. Wij betalen geen echte prijs voor een deel ook aan onze boeren in Nederland. Omdat stikstofuitstoot, vervuiling van water, zit allemaal niet in de prijsvorming.
Ja.
Wat heel dominant in de prijsvorming zit, is arbeid. En op arbeid zit nog steeds heel veel belasting. Terwijl arbeid is helemaal geen schaars iets. Er is voldoende arbeid. En dat zou in het systeem dus veranderd moeten worden.
Ja, en ik sprak hier met Femke Groothuis ook over. Van
nou,
die
dat is de echte expert.
Project.
Ik weet er nog echt. Femke is hier al heel lang mee bezig.
Ja.
Heel veel bewondering voor. Dus zij, ik vind het ongelooflijk, want zij strijdt hier al 20 jaar voor.
Ja, En het is wel heel interessant, dat model wat zij voorziet. Want zij zegt eigenlijk, ja, we moeten naar een model toe waarbij de belastingprikkels zo gezet worden dat het kopen van een nieuwe tv duurder wordt en het repareren van een tv goedkoper.
Ja.
En dat is eigenlijk waar jij ook heel erg voor
blijft. Ja, en dat is het punt. Repareren is het feit dat autobedrijven verdienen aan de garage komt doordat mensuren gewoon heel duur zijn. Dus ze verdienen niet aan de auto's die ze verkopen. Ze verdienen uiteindelijk aan het garagemodel. Dus mensuren in Nederland zijn extreem duur. Door die belasting. En op het moment dat je dus gaat, en ik noem even die autogarage, omdat daar dat reparatieprincipe veel meer in zit.
Ja, zijn weinig mensen die echt met hun tv volgens mij terug naar de...
Nou, maar tot en met de wasmachine toe, hè.
Ja.
De wasmachine gaat stuk en mensen denken, oh ja, als ik iemand moet laten komen, dan ben ik alweer €200 kwijt.
Ja, en dan zit ik nog steeds met dat oude ding.
En als ik een nieuwe koop, dan betaal ik maar €500.
Ja.
Of misschien zelfs €400. Terwijl, ja, nou, ik heb het zelf aan de hand gehad 2 jaar geleden. Koolborstel vervangen. Dat is een heel klein onderdeeltje van de wasmachine. En hij draait alweer 2 jaar.
Ja.
Maar moet je net die kennis hebben om, nou ja, en dat is met repareren, daar is zoveel winst te behalen. Ja. En daarom moet je dat hele systeem veranderen, waardoor mensen gaan denken vanuit repareren.
Ja, ja, want met telefoons geldt eigenlijk voor hetzelfde. Ik heb toen wel laatst een keer mijn telefoon gerepareerd, maar... Ja. Vroeger kocht ik ook iedere 2 jaar of ieder jaar een nieuwe. Terwijl dat juist eigenlijk de problemen zijn, zeker als je het over circulair hebt, dat ook een pijler is.
Ja.
Waarin we minder grondstoffen moeten gaan gebruiken en meer moeten herbruiken.
Klopt,
natuurlijk.
Laptops, ja.
Als je het dan ook hebt over hoe we dat kunnen veranderen. Dit belastingssysteem is natuurlijk waar de overheid een grote rol in speelt. Is dat wel iets wat aan het verschuiven is, heb jij het gevoel? Of waar jullie nog veel druk op aan het zetten zijn?
Ja, het is natuurlijk iets wat jaren duurt. In de zin van als je een belastingssysteem wil veranderen, dat is een van de dingen die het meest ingewikkeld is in een economie. We hadden het net over Femke Groothuis. Zij is daar dus al heel lang mee bezig en er is nog maar heel weinig veranderd. Ik hoop, en daar zetten wij volop in, om in de verkiezingsprogramma's voor volgend jaar dit een heel belangrijk onderwerp te laten zijn. De afgelopen keer was dit namelijk helemaal niet dominant in het regeerakkoord. En dat heb je natuurlijk sowieso al nodig. Dus in verkiezingsprogramma's moet veel nadrukkelijker dit onderwerp al opgenomen worden, om te zorgen dat in de volgende regering het uitgevoerd wordt. En dat zijn cycli van 4 jaar... Dus ik vind het zelf ook mega ingewikkeld hoe we hier nou echt een versnelling op krijgen. Het lijkt wel alsof de ramp nog groter moet worden voor hier echt actie op plaatsvindt. Want ik denk dan, de noodzaak is zo ontzettend groot dat we dat systeem veranderen. Dat die prikkels gaan bijdragen aan de goede beweging. Dat, weet je, hoe erg kan het zijn? En nogmaals, vanuit NVO Nederland vinden wij het superbelangrijk om dat echt bovenop de agenda te hebben. Er is in december een groeiagenda gepresenteerd vanuit de regering. En die groeiagenda is toch een soort van, ja, we moeten verder groeien. Dan hebben we geld om het klimaatprobleem op te lossen.
Dat is eigenlijk dus heel erg denken in dat...
Paard achter de wagen spannen.
Ja, eigenlijk precies wat we net noemen, dat earn and return verhaal.
Ja, zo oude economie. Nee, we moeten het systeem veranderen. Onze focus veranderen.
Ja.
En dat zeg maar in onze groeistrategie. Ik weet ook niet of we dat nog zo moeten noemen. We moeten helemaal niet meer focussen op groei. We moeten focussen op het welzijn van mensen, van ondernemers, van iedereen, van onze planeet. Een hele andere focus.
Ja.
En ik denk dat echt daar ook met zo'n groeistrategie gewoon al een wezenlijke fout weer gemaakt wordt. En dat is vanuit het huidige regeerakkoord. En we moeten dus naar een nieuw regeerakkoord toe vanuit nieuwe principes.
Ja, en dit is wel heel erg, doet me dat ook denken aan het Kate Raworth verhaal met de donut-economie. Is dat ook waar jij dan dit soort dingen mee fundeert, zeg maar, met wat zij vertelt? Bijvoorbeeld wees agnostisch over groei.
Ja. Nou ja, kijk, ook Kate, er zijn zoveel mensen en je kunt haar verschillende theorieën, modellen. Maakt mij allemaal niet uit hè, wat precies de theorie of het model is. Gaat mij erom dat in de kern onze focus gewoon anders moet worden. En dat we daar met elkaar echt ook de dialoog over moeten hebben. Wat betekent dat dan? En dat vraagt echt in het hele systeem een andere kijk en een andere manier van denken, werken. En die limitering van die aarde, die is er gewoon. Die kun je toch niet ontkennen. En we zitten echt in een klimaatontwrichting nu.
Ja.
Het is zo duidelijk en we acteren er nog maar nauwelijks naar.
Ja, een van de andere dingen, want dit is natuurlijk weer klimaat en daar kan dat belastingstelsel natuurlijk heel erg in faciliteren. Want zeker iets als CO2, dat moet gewoon eigenlijk ook door overheden afgedwongen worden, want daar kun je voorloper in zijn. Maar je kan, ergens zit natuurlijk een grens waarin je daar je eigen verantwoordelijkheid ook in kan nemen, denk ik, als bedrijf. Een ander iets, wat ook een van jullie pijlers is diversiteit en inclusie. En daar heeft de overheid laatst ook ingegrepen. En dan ben ik ook wel heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt. Want jij bent volgens mij ook wel een voorvechter van vrouwen.
Zeker.
Als ik zo dat hoor met Women on Wings.
Ja.
Is dat nou nodig dat er een kwotum afgedwongen moet worden bij bedrijven om vrouwen gewoon mee te kunnen laten doen op dezelfde wijze?
Ja, jammer genoeg wel. Want het is natuurlijk best wel beschamend dat gewoon in... En dit is natuurlijk nog maar voor een heel klein deel. Hè. Dit gaat om commissarisfuncties bij grote bedrijven.
Ja, met het idee dat als de commissarissen, dus degene die de bestuurders benoemen, dat als die...
werkt het wel. Ik denk wel dat je aan de top moet beginnen.
Want als dat vrouwen zijn, dan zouden er ook meer vrouwen benoemd worden.
Ja, wat je ziet is dat de afgelopen eeuwen aangestuurd is door mannen. En vrouwen... tot en met het kiesrecht, maar ook gewoon doorwerken, na trouwen, kinderen krijgen. Afgelopen 100 jaar is er ongelooflijk veel veranderd. Gelukkig maar. En vrouwen in die zin hebben nu evenveel rechten als mannen in het systeem en in de wetgeving. Dat heb je nodig. Maar als je dan kijkt dat in de doorstroming van vrouwen in bedrijven er toch nog onvoldoende gebeurt en... Ja, wat echt wetenschappelijk bewezen is inmiddels, is dat er toch een bias, een onbewuste voorkeur is voor gelijksoortige mensen. Dus op het moment dat jij, man, 50 plus, wit, hetero, dan schijnt het dat je soortgelijke types aanneemt. En dat betekent dat dat bewustzijn ook doorbroken wordt door met een kwotum te gaan werken. Want dit was al jaren geleden afgesproken dat die cijfers omhoog zouden gaan in Nederland. En het gebeurt gewoon niet. Dus ik ben voor een kwotum. Ik vind het wel beschamend dat we het nodig hebben. En 30%, eigenlijk hoort dat natuurlijk gewoon 50-50 te zijn. En vrouwen is maar een heel klein onderdeel van inclusie. Want het is veel breder. Het gaat dus over etniciteit.
Dat wilde ik inderdaad ook nog even vragen. Want het is, vrouwen wordt echt aangehaald. Maar mensen vergeten dat diversiteit en inclusie wordt het genoemd. Omdat het eigenlijk heel erg ligt op dat wat jij net noemt. De witte blanke man.
Ja.
Nou zeg ik het dubbel op. De blanke man van inderdaad 50 plus ongeveer. Die de boel hier aanstuurt.
Ja.
En dat zien we in de politiek volgens mij ook heel erg. Waar volgens mij geen eens een zwart kamerlid in de...
Precies.
Of een donker kamerlid in de Tweede Kamer zit.
Dus op etniciteit. Maar we hebben het al even over de LGBTI-groep. Die voelt zich ook enorm eigenlijk ondervertegenwoordigd. Dat is ook echt zo. Ga je aan bedrijven vragen. En dat is anderhalf jaar geleden gebeurd. Ondertekenen een statement dat we dit belangrijk vinden om dit te agenderen in bedrijven. Zeggen heel veel grote bedrijven van, maar dat is al heel normaal bij ons. Dan denk ik, teken dan ook.
Dat is niet zo moeilijk inderdaad om
dat
wel mee te
precies.
doen.
Nee, precies. Maar dan zie je toch dat mensen duiken of zo. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit thema gewoon aandacht geven. En dat we met name die bias, dat onbewust oordelen, doe ik ook, hè. Dus iedereen heeft dat in zich. Om daar heel erg met elkaar over te hebben. En Joris Luijendijk, die heeft een verhaal over de 7 vinkjes. Man, hetero, Randstad, hoogopgeleid, hoogopgeleide ouders... En nog 2.
Voldoe ik wel redelijk aan. Dus,
snap je?
Heb ik wel weer heel veel geluk in dit leven eigenlijk.
Ja, Marnik, zo is het dus ook. je hebt nu een handicap en dat maakt dat je een van de vinkjes niet hebt. Ja. Maar het feit dat 7 vinkjes, want vervolgens zegt Joris Luijendijk, ik heb 7 vinkjes, Mark Rutte heeft 7 vinkjes, Wopke Hoekstra, en ga zo maar door. Dus er zijn heel veel mensen die uiteindelijk een belangrijke stem hebben in dit land. En we gunnen natuurlijk iedereen 7 vinkjes. De vraag is of je voldoende ogen hebt voor mensen met minder vinkjes. En nou, dat is inmiddels al wel bewezen, dat hebben we te weinig. Dus daar moeten we heel actief aan werken. Dus dat betekent een quotum, dat betekent daar actief over praten. Wij zeggen echt, een van de thema's is bij ons dus diversiteit en inclusie, omdat we zeggen, verschillen moet je willen. Ik vind het heel mooi, even in de introductie van dit gesprek, Marnix, dat jij heel erg bezig bent met audio, omdat jij een verschil hebt ten opzichte van de gemiddelde Nederlander, en dat is dat je nauwelijks kunt zien. Het feit dat je dus met audio bezig bent en dat talent inzet in een organisatie, in jouw werk, dat maakt dat wij daarmee organisaties verrijken. Ja. Dus ik denk dat dat super belangrijk is, dat we die verschillen inzetten om ja, ook de rijkdom die daarmee in organisaties en in bedrijven komt, versterkt. Ja. En je daarmee dus een afspiegeling bent van die samenleving.
Ja, en ik ben het inderdaad echt gaan inzetten sinds ik slechtziend ben op een positieve manier. En dat had zich waarschijnlijk anders helemaal niet aangediend, omdat ik dan hele andere focuspunten had gehad.
Ja.
Maar het is wel interessant, want ik geloof dat het percentage werklozen onder mensen met een arbeidshandicap onwijs hoog ligt nog.
Ja.
Een bedrijf als Sea Talents doet daar heel veel aan om dat weer terug te brengen. Maar wat zonde is, en als je praat in de termen van Keynes, die zei, we moeten streven naar een economie met maximale werkgelegenheid, omdat je anders je arbeidspotentieel laat liggen.
Ja.
En dat is wel wat er gebeurt dan eigenlijk, hè? Want als al dit soort mensen helemaal niet goed vertegenwoordigd zijn, betekent het ook niet dat de beste mensen op de beste plekken zitten.
Super zonde. Dus dat is het principe van Keynes. Maar ik geloof heel erg in dat werk is ook heel vervullend. Hè? Dus werk, betaald werk, onbetaald werk voor een deel ook. Maar het feit dat je meedoet in die economie betekent voor mensen veel meer dan alleen maar geld verdienen. Dat betekent dat je onderdeel bent van een systeem. Daardoor krijg je vertrouwen. Daardoor kun je talent ontwikkelen. Dus het is voor kijk, Wim en Onwinks, wat ik ooit opgericht heb, dat staat voor 1 miljoen banen voor vrouwen op platteland in India. En waarom vrouwen? Dat komt ook omdat in het systeem in India daar geen zorgsysteem is zoals in Nederland. En mensen dus iets extra's moeten doen om überhaupt aan onderwijs deel te nemen. Omdat de eerste voorkeur naar jongens gaat, omdat die zorgen voor hun familie. En dus als er al weinig geld is, jongens naar school gaan en meisjes niet. Als vrouwen geld verdienen en daar dus zelf invloed op kunnen uitoefenen, krijgen ze zelfvertrouwen, worden ze een rolmodel voor hun dochters, zorgen ze dat hun dochters naar school gaan. En daarmee doorbreek je eigenlijk de cyclus van armoede.
Ja,
dus je gaat potentieel benutten, maar je gaat ook echt mensen vol in hun kracht zetten.
Ja.
En in Nederland hebben we 1 miljoen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, dat is natuurlijk een bedroevend cijfer.
Ja, en je zegt dus eigenlijk heeft dat een gigantisch multiplier effect, wat je net noemde.
Ja, en het is veel meer dan dus geld verdienen, zelfstandig kunnen zijn. Maar het werkt enorm door op ook het zelfvertrouwen. En zeg maar het doorgeven van alles wat je leert en ervaart naar volgende generaties.
Ja. En als we het nou over diversiteit en inclusie hebben, dan heb je het natuurlijk wel over de menselijke factor. Ik heb daar ook met Adriaan toen over gehad, volgens mij ook met True Pricing. Die menselijke factor is wel lastiger te meten volgens mij. En ook iets als diversiteit en inclusie. Hoe meet je nou precies, hoe zet je dat om in een getal voor zo'n NEX?
Ja. Nou, dat is heel goed. Wij hebben hem nu beperkt tot vrouwen en etniciteit. Maar nogmaals, ik zeg al direct dat hij slechts een onderdeeltje van inclusie en diversiteit. Dus bij ons is percentage nu 23,6% gerelateerd aan vrouwen en aan dat moet 100% zijn. Dus daarvan denk je al van, nou, dat is beschamend. Hè? Ja. Maar ik weet op andere aspecten, is het ook onzichtbare verschillen, hè, zijn enorm belangrijk. Dus we noemden net even van op basis van de opleiding van je ouders kan je al meer kans hebben op de arbeidsmarkt. tot en met stageplekken toe.
Ja.
En netwerk is al enorm belangrijk om zeg maar in het bedrijfsleven te komen. Geldt trouwens ook voor de overheid. Dus het begint al heel jong. En dus eigenlijk moet je extra waardering hebben voor mensen die geen zeven vinkjes hebben en er toch komen.
Ja,
want, en voor je het weet gaat het daar niet over.
Nee, want die zeven vinkjes, dat is wel heel mooi wat je net zei daarover inderdaad. Dat is dus eigenlijk wat je zou willen plakken op zo'n getal van de diversiteit en inclusie. Maar dat is nog te ingewikkeld om dat helemaal daaraan te laten voldoen, denk ik.
Omdat je, nogmaals, het gaat erom dat we ons bewust zijn van die inclusie. Ja. En die zeven vinkjes is een methode. Maar Naomi Ellemers wil ik ook even noemen. Die doet heel veel onderzoek naar diversiteit en inclusie. Is een van onze zeer wijze mensen in Nederland. Die zegt ook van het gaat niet alleen maar om een, weet je, een best practice en een quotum. Je moet veel meer doen. Dus je moet zeg maar visie hierop hebben dat je dit echt wil. Je moet dat omzetten naar beleid. Je moet daar concrete activiteiten op doen. Je moet meten. En dan moet je vervolgens ook nog eens een keer dit echt op de agenda zetten met elkaar. Omdat die onzichtbare verschillen minstens zo belangrijk zijn. En zij doet met een inclusiviteitsmonitor, monitort ze dit bij bedrijven, doet ze onderzoek naar. En alleen al het feit dat je gewoon daarmee bezig bent, leidt al tot bewustwording, want daar begint het mee. En dat het ook niet iets is van, nou, we doen eens een borrel op vrijdag voor vrouwen in ons bedrijf. Nee, als je dan van maandag tot en met vrijdag 3 uur daar geen aandacht aan besteedt, dan verandert helemaal niks. Dus het gaat er echt wel om dat je in het systeem van bedrijven ook hier consequent aandacht voor hebt.
Ja, ik zit even te denken, want we noemen zo een beetje de overheid en het bedrijfsleven allebei. En je hebt ze dus allebei nodig. Dus bedrijven moeten zelf hun verantwoordelijkheid pakken. En uiteindelijk moet de overheid daar ook in stimuleren om de juiste handvatten te geven, als ik het zo goed verwoord.
Ja.
Je hebt natuurlijk, als je een transitie maakt, bijvoorbeeld naar in de energietransitie, of ja, eigenlijk gewoon naar de nieuwe economie, zoals jullie dat noemen.
Ja.
Heb je natuurlijk ook gewoon wij als individu zelf. Wij kunnen zelf onze kwaliteiten inzetten zoals jij dat doet. Als
verandering kun je kopen, vind ik een mooie quote van een van de financiers in Nederland. En dat is ook echt zo. Dus je kunt je geld inzetten om die verandering te bewerkstelligen. Dus ieder individu kan zelf keuzes maken door kleding wel te repareren of je iPhone wel te repareren, door vegetarisch te eten, door niet te vliegen, minder te vliegen. Dus je kunt op allerlei manieren als consument hier een bijdrage aan leveren. Maar ik noemde net, we hebben het over overheid, bedrijfsleven, ik noemde net Naomi Ellemers vanuit de wetenschap, ook wetenschap, onderzoek, onderwijs, enorm belangrijke stakeholder in deze transitie, want er komen nog steeds afgestudeerden die de oude economie leren op school en niet de nieuwe economie. En dat kun je bijna niet meer voorstellen. Wij hebben hier mensen die hebben MBA's en die leren hier wat die nieuwe economie is. Dus je moet ook in het onderwijssysteem dit natuurlijk helemaal verankeren. En je ziet dat de curricula van universiteiten, HBO-instellingen, MBO-instellingen echt aan het veranderen zijn. Maar dat is ook super belangrijk. Want de nieuwe generatie, dat zie je nu met jongeren, die kiezen er echt voor.
En is dat dan een stuk ethiek wat daar ook heel belangrijk in is?
Ja, ik denk ethiek, maar ook wel dat je, zeg maar, die nieuwe waardering, dat je dat echt leert. Kijk, als jij nog de oude economie parameters leert en dat de economie draait over winst en alleen maar cijfers, dan vervolgens kom je in een economie die eigenlijk aan het veranderen is. Dus het is in die curricula van onderwijsinstellingen is dit ook super belangrijk om dat goed te integreren.
Ja, nou, jullie hebben in ieder geval een parameter gemaakt die een stuk breder is dan financiële winst.
Ja.
Zit financiële winst daar nog wel gewoon in eigenlijk?
Zeker, ja, natuurlijk. Cijfers zijn ook belangrijk, maar dat is eigenlijk, eigenlijk zeggen wij, het gaat om, in de kern gaat het om de impact die je realiseert. En cijfers, winst, is een middel om te zorgen dat je dat kunt doen. Dus je moet op de lange termijn natuurlijk zorgen dat je als bedrijf een verdienmodel hebt. Hè, dat je je salarissen kunt betalen, dat je kunt inkopen. Dus je moet zorgen dat je financiële huishouding op orde is. Maar dat staat ten dienste van de impact die je wilt realiseren voor die maatschappij.
Ja, en dat is een beetje andersom gedacht dan wat we net hoorden over dat je de economie moet inzetten om het klimaat te kunnen betalen.
Ja, precies.
Dat komt nu uit op 12,1%. Dat willen we dus in 2025, of jullie in ieder geval, naar 20%, want dan heb je een kantelpunt. En wanneer zou je dan 100% willen bereiken? Of is dat nog niet heel erg ver?
Nou, wij hebben die 2025 gezet ten opzichte van 2030, want dat is het jaar dat we de SDG's willen realiseren. Dus wij hebben gezegd van als je in 2025 niet op 20 zit, dan haal je die SDG's ook nooit. Dus vanuit de transitietheorie is 20% een kantelpunt. Want dan hebben die koplopers en die voorhoede hebben het noeste arbeid gedaan. En die 20% dan heeft het wel echt, nou ja, dan is het zeg maar bewezen effectief. Dan krijg je een kantelpunt en dan gaat de rest mee. En dan kom je in een versnelling. En dat zou kunnen betekenen dat we op 100% in 2030 zitten.
Oké, dat klinkt enthousiast.
Ja, ja, je moet, vind ik wel, ik vind het wel mijn taak om optimistisch te zijn.
Ja. En wat ik me ook nog afvroeg, ik heb Rutger Hoekstra ook geïnterviewd, een oud CBS-man. En die heeft een boek geschreven, Replacing GDP. Dus die wil eigenlijk kijken hoe we het BBP wat meer naar de achtergrond kunnen verdrijven.
Heel goed.
En niet ten nadele van het BBP, want hij zegt BBP is eigenlijk een prachtige indicator. We hebben dat wereldwijd, gebruiken we dat. Dus we kunnen wereldwijd een methode om economieën af te meten aan elkaar. Dat is heel interessant wat hij daarover vertelde. Dus hij was daar, wat veel mensen ook hebben, heel negatief over BBP, zei hij, ja, heel goed systeem, het is alleen een thermometer. En als een dokter aankomt met alleen een thermometer, denk je ook van, wat is dit voor een dokter? Is jullie aanzet daarmee met die NEX, is dat ook iets wat een nieuwe parameter zou kunnen zijn?
Ja.
Zouden jullie daarmee in dezelfde soort vaarwater, ik zie dit soort dingen zitten er nooit echt concurrenten? Maar...
Nee, maar ik denk dat dat weer een mooie metafoor trouwens van die thermometer. En je verwacht meer van een huisarts dan alleen een thermometer. Maar het is wel belangrijk dat je ook met cijfers, kijk, meten is weten. En daarom hebben wij ook die NEX gepresenteerd. Hoe staan we nou met die 7 pijlers die wij belangrijk vinden om die nieuwe economie? En kijk, die pijlers, ik zeg iedere keer wij, maar dat hebben wij onderzocht met de bedrijven die koplopers zijn. Dus we hebben gezegd, hey koplopers, wat zijn nou voor jullie de parameters op basis waarvan we die nieuwe economie gaan realiseren? Zo zijn die 7 onderwerpen tot stand gekomen. Daar hangt een getal aan. En wat we willen is inderdaad precies dit, dat het niet meer afgemeten wordt op het huidige BNP, maar dat in het BNP iets toegevoegd wordt wat zeg maar ook die andere waarden in zich heeft. En dat je dus in het BNP gaat kijken van, hey, hoe scoren we op biodiversiteit? We hebben nu in Nederland een welvaartsmonitor naast BNP.
Ja, volgens mij is die Rutger daar dus ook mee bezig geweest met die welvaartsmonitor.
Oh, ja.
In zijn tijd bij het CBS nog.
Ja. Ja, dus, maar dat is dus heel belangrijk, dat je kijkt naar welvaart, welzijn en waar doen we het dan goed en niet goed. En dat is meer dan alleen maar financiële cijfers.
Ja, en wat het interessant maakt, kijk, dat BBP maakt natuurlijk heel mooi om te vergelijken tussen landen ook.
Ja.
En hij zei uiteindelijk in dat gesprek, ja, wat we eigenlijk zoeken is een getal waarmee je vooruitgang kan meten.
Ja.
En dat is denk ik wat jullie index dan ook op een gegeven moment doet. Omdat je die...
Wij hebben echt, weet je wel, we willen dus naar 100%, hè? En dat is, nogmaals, dat is wat wij... We hebben nu de NEX op 12,1%, is gewoon de eerste meting. En dat perspectief is 100% en 20% in 2025. En daar gaan we op sturen.
Ja, en dan is het natuurlijk daarna de bedoeling om dat op 100% te houden. Is het ook een soort ambitie? Want ik kan me voorstellen, als je zo'n methode ontwikkelt, dat is leuk voor Nederland. Maar om dat breder in te gaan zetten, zeg maar. Dat in heel Europa te zien is van wie doen het goed en wie doen het minder goed.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En het is ook goed als organisatie om je focus te hebben. En te zeggen, oké, wij zijn een vertegenwoordiger nu van... wij staan voor het bedrijfsleven Nederland, om dat sneller te... verduurzamen. En vanuit die ambitie hebben we die NEX ontwikkeld en heel erg gekeken naar wat zijn nou de topics in Nederland voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het Nederlandse bedrijfsleven, kijk, Nederland is natuurlijk een klein land, maar heel groot in export en import. En dat hebben we dus wel meegenomen. Maar wij hebben niet de verantwoordelijkheid om nu te zeggen, oké, dit is de NEX voor de hele wereld. We hopen wel anderen hiermee te inspireren om dit ook toe te passen.
Maar dat is, daar zijn nog geen concrete voorbeelden van landen die zeggen, mogen wij jullie methode hebben, dan gaan wij hier ook...
Nou, wij zijn lid ook van CSR Europe, dus wij zijn verbonden aan het MVO-netwerk in Europa. We zijn partner van World Business Council Sustainable Development en die informeren wij natuurlijk over wat we doen, maar daar praten we ook met hen over, van hey, zou dat wellicht gebruikt kunnen worden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je samenwerkt met organisaties die net een doelgroep hebben die ongeveer overeenkomt en dit soort kennis heel makkelijk uitwisselt.
Ja, want het zou natuurlijk wel een hele mooie manier van inzichtelijkheid zijn als wij nou 12,1% heel erg achterop lopen, dan is dat natuurlijk ook weer een incentive om te zeggen, ja. Jongens, laten we nou daar eens even gas op geven dat wij onze zaken hier ook op orde hebben.
Ja, en even, vorige week was ook Davos, World Economic Forum. En daar werd een circulaire economie-index gepresenteerd van 8,6% wereldwijd. En wij in Nederland, toevallig is die NEX precies hetzelfde als het cijfer voor circulaire economie. Als onderdeel van die zeven in dus de index.
Een van die parameters.
Is ook 12,1%. En dan zie je dus dat we het ten opzichte van de wereld relatief goed doen als Nederland. Dus we kunnen al wel met cijfers die door anderen gecommuniceerd worden of door anderen ontwikkeld of onderzocht zijn, kunnen we op onderdelen in ieder geval kijken van hey, hoe verhoudt zich dat? En dat dat op circulair wat beter is, verbaast me niet helemaal. Omdat in Nederland zijn we best wel vroeg al, hebben al een rijke historie van afvalscheiding. Heel erg gestart met glas en met papier. En dus in Nederland is dat al best wel... Kijk, en je ziet Nederland heeft best veel innovatie. Zeg maar een ondernemend, innoverend land is het. En in circulair, dus hergebruik van materialen, zitten ongelooflijk veel ondernemers, werken daarop. Dus dat doet Nederland relatief wat beter.
Ja.
Maar wij doen het bijvoorbeeld helemaal niet goed op groene energie. Nee. Dan zijn we hekkensluiter in Europa.
Dat is een beetje terug in met 8,6% waar ik twee afleveringen terug veel Remco de Boer die daar onderzoek naar doet.
Ja, en bedrijven zitten maar op 6% groene energie.
En dat blijft toch wel een lastige discussie.
Maar ook daarvan zie je, kijk, de overheid in Duitsland heeft daar enorm op ingezet.
De overheid in Duitsland zet nu ook zijn kerncentrales of schakelen ze af. En dat wordt weer allemaal ingewisseld voor bruinkool. Dus
ja,
dat blijft ook wel lastig.
Ja, klopt. Maar ik denk wel dat je een overheid nodig hebt om daar stappen in te zetten. En ook Nederland weer wat meer op te stuwen naar de bovenkant van het lijstje.
Ja, daar worden die verkiezingen natuurlijk wel heel interessant in dadelijk in 2021.
Zeker.
We hebben natuurlijk ook de agenda-uitspraak gehad.
Ja, maar het is ook interessant hè, dat je een rechtsgang nodig hebt om in dit geval de overheid zich te laten houden aan
de afspraken.
Ja,
dat maakt wel de visie, de filosofie van een rechter ook. Iedereen is wel aan het bewegen volgens mij.
Ja, ja.
En dat zei Frank Elders van vorige week ook, die bij de Nederlandse Bank werkt. De blik van heel veel mensen, die is echt aan het veranderen in een andere richting dan alleen maar het oude denken. Wat we.
Zeker.
Daarom is toch altijd dat we hier praten over de nieuwe economie.
Ja.
Waarin al die mensen meegaan eigenlijk.
Ja.
Ik ben nog wel even benieuwd. Denk je echt dat we het gaan halen, 2025 20% en 2030 eventueel die 100%?
Ja, ik denk dat we het gaan halen. Ik denk dat we namelijk echt in de perfect storm zitten op dit moment. Dat elke dag opnieuw duurzaamheid hoog op de agenda staat. Ik denk dat het voor een deel, waarom doen mensen nog zo weinig? Het veranderen kost tijd. De urgentie neemt toe. Ik denk dat we het gaan halen. Omdat we echt met elkaar stappen aan het zetten zijn. Wij merken gewoon in ieder geval met die 2000 koplopers dat er enorm veel beweging is. Dat er ook heel veel, zeg maar, omheen aan bedrijven gebeurt die misschien nog niet de intrinsieke motivatie hebben, maar aangesproken worden door aandeelhouders, aangesproken worden door klanten. Het feit dat de overheid steeds meer duurzaam gaat inkopen, die hebben al een ambitie van 100%. Maar het onderzoek bleek uit in het najaar dat zij nog voor onder de 30% duurzaam inkopen. Maar op het moment dat zij dat consequent gaan uitvragen aan toeleveranciers. Dus die groep wordt steeds groter. En er zijn bedrijven die zich bij ons melden en die zeggen van, oh ja, nou, misschien is de intrinsieke motivatie nog niet helemaal. Maar de klanten vragen het, help, hoe En waar zal ik beginnen? Nou, daar ben ik dus heel positief over.
Ja, dus in 2030 bestaat MVO Nederland niet meer.
Ja, dat zou mijn streven zijn, dat we onszelf opheffen.
Oké. Dus ja, dat is wel een interessante gedachtegang natuurlijk.
Ja.
Want als je het nou hebt over groei, dan is dat natuurlijk niet de groei waar de meeste mensen in denken. Maar dat is natuurlijk wel waar je naar moet streven als activistische organisatie.
Ik zou het heel mooi vinden als wij met onze missie kunnen zeggen van nou, we zijn echt geslaagd. Het zit gewoon helemaal in. En we hebben het niet meer over nieuwe economie, het is gewoon de economie.
Ja,
prima.
Dat is natuurlijk eigenlijk het doel. Want social enterprises of iets dergelijks.
Ja.
Dat hoort eigenlijk ook niet te bestaan natuurlijk.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Ik denk dat dat alweer bij mijn laatste vraag brengt. En zou jij zelf het nog leuk vindt om iets in te brengen wat we nog niet behandeld hebben? Want ik denk dat we wel in grote lijn wel besproken hebben.
Ja hoor, ja, ik denk het ook.
En dat is eigenlijk altijd de millennial aan de start van zijn of haar carrière. Wat zou jij die willen meegeven?
Ga voor waar je het verschil kunt maken. We hebben een hele grote taart met uitdagingen. Wereldwijd, mooi verwoord in de SDG's. En pak een heel klein stukje van die taart waar jouw hart sneller van gaat kloppen, of waar je boos over maakt, of waar je verdrietig over bent, waar je door geraakt wordt. En pak dat op en wees dan groots en meeslepend. Zorg dat je voor jezelf een ambitie definieert waar je je een beetje ongemakkelijk bij voelt. Dat je denkt van, kan ik dat?
Een beetje buiten de comfortzone.
Uit je comfortzone. En dan zal je zien. Dan heb je absoluut uithoudingsvermogen nodig. Want dat gaat niet vanzelf. Maar dan zal je zien dat jij degene bent die echt dat verschil kan maken.
Ja. Ga vooral door met het streven naar de nieuwe economie. Heel erg bedankt voor je tijd.
Graag gedaan.